Goeiedag, wat leuk dat je luistert naar Voetnoten, de podcast van Energeia, waarin we iedere maand rapporten bespreken over energie en klimaat. Wat staat erin, waarom is het van belang en wat heb ik eraan in de dagelijkse praktijk? Ik ben Sabine Sluiters en bij mij in de studio is Letitia Oeye. Welkom Letitia.
Ik heb er zin in.
Nou goed zo. Ik krijg niet vaak mails van jou met daarin de opmerking niet in paniek raken. Maar dat was dit keer wel het geval. Twee weken geleden toen we de voorbereidingen startten. Wat heb je gelezen waar ik niet van in paniek moest raken?
Nou, ik denk dat als we beginnen op te noemen wat ik allemaal gelezen heb, dat de podcast echt te lang duurt. Wij gaan wel alle stukken overigens online zetten via de show notes en op het website van Energeia. Maar wij hebben besloten om een veegsessie te doen van alle stukken die er sinds het coalitieakkoord 2021 zijn geschreven over...
kernenergie.
Ja, jij blij hè?
Nou ja, blij. Ik vind inderdaad dat er weer eens wel even aandacht aan besteed mag worden. Want er zijn natuurlijk een hoop plannen. Maar ja, goed, er is dus niet één rapport.
Misschien moeten we ook wel zeggen van heel vaak krijg ik de vraag, waarom doen jullie niks over kernenergie? Maar er is heel lang, eigenlijk sinds 2022, niet echt een rapport geweest om te bespreken. En het rapport van 2022, ja, daar is er een beetje een integriteitsissue mee. Want daar ben ik bij betrokken geweest. Ja. Dus ik vond het ook zo wat om...
Een fantastisch rapport.
Heel goed rapport. Nee, ik vond het ook zo wat om iets te zeggen over een rapport waar ik bij betrokken ben.
Ja, maar goed, we hebben dus een hele zwik aan kamerbrieven waar ook een heleboel over te vertellen is. En we willen het vooral hebben over de stand van zaken. Hè. Hoe staat het er nu eigenlijk voor? Want er zijn allemaal plannen. En nou goed, dat gaan we dus nu... bespreken. Ja, dan is even de vraag, waar gaan we beginnen? Misschien maar gewoon bij het begin. Hè? Want we hebben al een centrale. In Borselen.
Ja.
Zeeland. En die is gebouwd in mijn geboortejaar. 1973. Dan weet iedereen ook meteen hoe oud ik ben. Hij had een technische levensduur, ontwerplevensduur tot 2013. En in 2010 is besloten om... 2006?
Ja.
Besloten om hem langer open te houden? Ja. Oh, oké. Heel goed, gelukkig heb ik jou.
Ik heb de convenant gelezen van toen, dus zo weet ik het hoor.
Ja. En uiterlijk in 2033 definitief te sluiten. Maar ja, nu is het plan om hem nog langer open te houden.
Ja.
Hoe zit het allemaal? Kan dat zomaar?
Ja, van misschien moeten wij... Het begin moet denk ik zijn het coalitieakkoord 2021.
Okay,
want daar is het voornemen in opgenomen. Dus ik heb hem weer bijgepakt. Wat stond er in 2021 in dat coalitieakkoord? Nou, de volgende tekst. Ook na 2030 is het nodig om ambitieus door te gaan met CO2-reductie. Om dit te kunnen realiseren geven wij voorbereidingen voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Hebben we straks over. Kernenergie kan in de mix een aanvulling zijn op zon, wind, geothermie. En kan worden ingezet voor de productie van waterstof. Om maakt het ons minder afhankelijk van de import van gas. Daarom blijft de kerncentrale in Borselen langer open. Met uiteraard oog voor de veiligheid. En daarnaast zet dit kabinet de benodigde stappen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales.
Ja, precies. Nou ja, ik vind het nogal wat. Want als je eerst plant dat hij tot 2013 open kan blijven. En dan wordt dat 2033 en dan wordt het nog langer. Dan rijst bij mij wel de vraag van, kan dat zomaar?
Dat kan niet zomaar. En dat is misschien ook wel gelijk een van de items die wij moeten gaan bespreken. Want er is een brief geweest in juli 2022... waarin de minister is eigenlijk naar de Kamer toe heeft uitgelegd van, dit zijn de acties die ik ingezet heb om de uitvoering te geven aan het klimaatakkoord. Het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie. Mm-hmm. En daarin heeft hij uitgelegd van... Mochten wij ervoor kiezen om de kerncentrale in Borselen langer open te houden, dan moeten wij de kernenergiewet gaan aanpassen. En het betreft artikel 15a lid 1, mm-hmm. waarin opgenomen is, met ingang van 31/12/2033 vervalt op de grond van artikel 15 onder B verleende vergunning voor het in werking houden van de in 1973 in werking gebracht kernenergiecentrale Borselen.
Ja, en Is dat al aangepast?
Nee, het was wel in dat brief van 2022 stond dat de minister dacht de wijziging van de kernenergiewet eind 2023, dat was een streven te behalen. Maar er moet van alles gebeuren. Er moet een milieueffectrapportageprocedure, er moet een internetconsultatie over het wetsvoorstel, het moet een besluitvorming zijn in de ministerraad, het moet een advies zijn van de Raad van State en er moet natuurlijk ook wel een rapport worden opgesteld over ja, hoe veilig is dat dan precies en wat moet er aan investeringen worden gedaan. Nou, kortom, het is niet zomaar gedaan en nu is de timing herijkt naar 2025.
Mm-hmm.
En ik heb ook gelezen...
De timing herijkt naar 2025. Wat bedoel je daarmee?
Het is gewoon uitgesteld, de wijziging van de kernenergiewet.
Oké, omdat er dus nog een heleboel moet worden uitgezocht. En,
ja, want bijvoorbeeld... Ik wist dit gewoon niet. Maar ik wist wel dat er een milieueffectrapportage moet worden gedaan. Het is voor elke windmolen moet je dat
zeker
ook doen.
Ja.
Maar er moet ook in die effectrapportage ook... rekening worden gehouden met de effecten over de grens. Dus landen tot aan 1000 kilometer van de locatie moeten erbij betrokken worden. En dat is een gevolg van het verdrag van ESPO. Oh ja. Die je verplicht om rapportage te doen over wat er allemaal over de landsgrenzen aan impact zou kunnen worden gevoeld of ervaren.
Ja, snap ik wel.
Dus dat moet gebeuren. En wat er ook nog moet gebeuren is dat er de convenant... De convenant, denk ik. Whatever. Krijgen we vast wel mails
het
over.
Convenant.
Het convenant. Kerncentrale Borselen, die dus in 2006 is met elkaar afgesloten met de aandeelhouders van de kerncentrale. Die moet worden verlengd.
Wie zijn die aandeelhouders?
Ja, de aandeelhouders zijn eigenlijk publieke aandeelhouders. Dus ik geloof voor 70% is het in handen van de provincie Zeeland en enkele gemeentes in de streek. En 30%, en ik moet die getallen, die heb ik echt ergens anders staan. Dat is een beetje jammer.
Nou, dat is allemaal terug
maar
te vinden.
Maar die 30% die zijn in handen van RWE. Oh, ik heb het gevonden, wat goed. Ja, 70% de Zeeuwse energiehouderstermaatschappij. Dat is provincie Zeeland en de gemeente. 30% ERH, en dat is een dochter van RWE. Maar daar is ook wel wat mee aan de hand.
Oké.
Okay. Want...
Ja, vertel. Wat is er aan de hand dan?
Nou, dat de...
Wil RWE er vanaf?
Nou, nee. De Zeeuwse energiehouderstermaatschappij... die zou graag haar aandeel willen verkopen aan de staat.
Ah.
Van die zeggen, ja, dit vinden wij best wel een hoger risicoprofiel hebben. Zo'n kerncentrale.
Nou ja, zo'n oude kerncentrale die zoveel langer open blijft.
Dat heb ik niet gelezen dat ze het op deze manier zeggen. Maar ze zeggen wel van, ik heb bijvoorbeeld teruggevonden dat volgens de kernenergiewet, artikel 18, is er een... wet aansprakelijkheid kernongevallen.
Mm.
Waarin staat bijvoorbeeld dat er een waarborg moet zijn of een garantie moet zijn van 1,2 miljard voor EPZ en 3,2 voor de staat. Dus het is toch wel een grote aansprakelijkheid wat je hebt in het geval van een
ongeluk. Ja.
Ja. Dus anyway, de aandeelhouders hebben aangegeven, de publieke aandeelhouders hebben aangegeven van, nou, eigenlijk zien we dat niet meer zo zitten en we zouden graag onze aandelen willen verkopen aan de staat. En voor de staat is het dus een zware stap, want dit moet je gaan toetsen aan iets wat heet het afwegingskader van de nota deelnemingenbeleid 2022. Ja. Dus je moet gaan kijken van, in hoeverre moet dit nu in de handen van een van de staat. In hoeverre is dit van... Dit is best wel een grote ingreep op de markt.
Mm-hmm.
En de staat heeft als voorwaarde gesteld... Dat stond in een brief van 4 juni 2024 aan de Tweede Kamer... waarin een update werd gegeven van de onderhandelingen. En de staat had gezegd... Voor ons is de voorwaarde dat we een doorslaggevende zeggenschap hebben... over het besluit wel of niet levensduurverlenging te
doen. Ja, precies.
Ja.
Ja.
Dus dat is het stukje over de onderhandelingen.
Maar goed, volgend jaar, 2025, moet dus al een besluit... of dan moet eigenlijk die wet al aangepast worden. Wat moet er in die tussentijd allemaal nog gedaan worden? Want het klinkt wel alsof er... Hoe ver zijn we?
Ja, ik ben echt een beetje gaan zoeken van of hoe ver de MER-procedure is.
Ja,
en waar de internetconsultatie is en zo. En ik moet wel zeggen, dit was heel erg veel te lezen... in een, nou ja, toch wel korte tijd, een maanden tijd. Er is een hele goede website wat ik gevonden heb en die nog niet helemaal...
Die is nog niet gelanceerd en jij hebt hem toch gevonden.
Nou, ik vind hem wel heel erg verstopt op internet, maar dat heet overkernenergie.nl. Dus overkernenergie.nl zonder spatie of wat dan ook. En daarin kan je echt voor al die thema's die we vandaag gaan bespreken, kan je precies transparant zien. Wat is de status? Welke brieven zijn er geschreven? Welke vragen zijn er door de Tweede Kamer gesteld? Ja. Dus ik vind het wel heel goed gemaakt.
Ja, ja. Oké. Okay.
Maar goed, om even dit onderwerp te sluiten van wat is er nog meer nodig? Nou ja, stel dat ook al zou de staat nu instappen. Nou, je had bijvoorbeeld bij de vorige levensduurverlenging in 2006, waarin besloten is niet 2013 te sluiten, maar 2033, had men aan convenant dus met elkaar afgesloten. Mm-hmm. Waarin ze een aantal dingen hadden afgesproken met elkaar. ZSM dus zo snel mogelijk ontmantelen na 2033. Nou, dat gaat dan vervallen.
Ja.
Maar ook het plegen van extra investeringen in duurzame energie via een speciale fonds. En destijds waren de aandeelhouders Delta en Essent. En die hadden gewoon toegezegd om 100 miljoen pp in een fonds te stoppen. Plus nog extra geld. En additionele CO2-besparing te beloven.
Okay.
Dus dat ging niet zomaar.
Nee. Oké.
Okay. Dus dat is denk ik huiswerk 1 van het coalitieakkoord. Het in bedrijfsduurverlenging doen van de Borselen. Waarbij wel gezegd moet worden dat de vergunningverlener, dus die INW en AWNS.
Mm-hmm. Waar staat dat voor?
Toezichthouder.
Ja.
Autoriteit, veiligheid, nucleair straling of zo.
Ja.
Ja?
Volgens mij wel.
Oh, nou, wauw. Ja, die moeten natuurlijk wel het ermee eens zijn dat het een veilige stap is om te zetten. Dus het is niet zo'n hele licht besluit wat genomen
nee, dat,
moet
worden. Dat kan ik me voorstellen. En ik kan me ook voorstellen dat de omgeving, dus de mensen, de inwoners van Borselen en zo, er iets van vinden.
Ja, worden er ook in meegenomen. Wij zullen straks hebben over voorwaardenpakketten die gesteld zijn voor nieuwe centrales. Maar
ja, want daarbij worden bij dat proces, hè, dat participatieproces waar we het straks over hebben, daar worden ook de nieuwe kerncentrales die ze willen gaan bouwen.
Oud en nieuw. In, ja.
Ja, oud en nieuw wordt er op één hoop geveegd eigenlijk.
Ja.
Ja. Oké, okay, nou, we zijn eigenlijk dan al automatisch bij de twee nieuwe kerncentrales. In het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe beoogde coalitie staat... de kerncentrale in Borselen blijft open. De bouw van twee kerncentrales wordt doorgezet. En daarnaast komen er twee extra kerncentrales, waarbij ook de mogelijkheden voor meerdere kleine centrales wordt betrokken. Een goede ruimtelijke inpassing van de centrales is cruciaal, ook voor het draagvlak. En de overheid draagt met publiek-private samenwerking en kennisontwikkeling bij aan de bouw. Dit staat dus nu. Dit is het plan van de nieuwe coalitie. Afgezien van zeg maar twee extra, dus zeg vier kerncentrales, is het dus de kerncentrale 3 en 4, is het min of meer hetzelfde als volgens mij in het coalitieakkoord 2021 stond. Want toen was ook al het plan om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Ja, wat komt er allemaal bij kijken? Hoe ver zijn we met zeg maar de ontwikkeling om twee nieuwe kerncentrales bovenop Borselen te realiseren in Nederland?
Oké, hij wordt nu voor mij een beetje ingewikkeld. Van ik wil dit eerst hebben over de twee uit coalitieakkoord 2021.
Ja, dus die al stonden.
Die al in de plannen stonden.
Ja.
Oké, want het is echt een brei.
Oké.
Voor mij hoor, want ik ben geen omgevingsjurist. Maar ik heb wel gezien als ik ooit terugkom naar deze leven, dan kom ik terug als omgevingsjurist.
Want dus
daar is echt werk in. Er moesten een paar dingen gebeuren om te kunnen beginnen aan het uitvoering geven aan dat coalitieakkoord.
Ja.
Dus ten eerste moest er een visie worden gedaan, ontwikkeld over de inpassing van kernenergie in het energiesysteem.
Ja.
Dat was echt alle stap 1 van de minister.
Ja.
Bewijzen van heb ik kernenergie nodig of
dat
niet
zit
nodig
in het NPE. Wat we ook hebben besproken.
Nee, dat was aan de basis van de NPE. Maar dat is echt in 2022 gedaan. En dat is de scenario-studie waar ik het aan het begin van de podcast over had, van Witteveen & Bos Iris Group en de Hague Center for Strategic Studies. En dat is dus de studie waar ik bij betrokken ben geweest.
Ja, ja, oké.
En dat was een studie waarin de minister heeft gezegd, of hij heeft tegen helemaal niks gezegd, maar EZK heeft als opdracht gegeven, ga even kijken naar verschillende aspecten van het plek van kernenergie in een verduurzaamd energiesysteem.
Ja.
Dus 2030, 2050. Maar ga ook in op aspecten zoals grondstoffenzekerheid, energiezekerheid, maatschappelijke en ruimtelijke inpassing, de kosten van zo'n kerncentrale en welke financieringsinstrumenten heb je ervoor?
Best jammer dat we dit rapport niet bespreken dan.
Maar hij is wel ondertussen een beetje oud. Hij is van 2022.
Ja, dat is waar.
Dus dat was één belangrijk aspect daarvan. Tweede aspect is dat er moest kennisinfrastructuur echt gewoon versterkt worden. Dus daar is van alles over gedaan om te kijken van hey, op welke onderdelen van de kennisinfrastructuur hebben we versterking nodig. Dus denk aan zorg van radioactieve afval, medische isotopen, stralingsbescherming, maar ook ontwikkelingen in de energieproductie. Dus er moest van op allerlei fronten moest daar gewoon nieuwe kennis worden verzameld of versterkt.
En die kennis moet dan waar landen?
Bij bijvoorbeeld kennisinstellingen. Dus ik heb gewoon ergens.
Bij de overheid ook. Kan ik me voorstellen.
Ook bij de overheid, maar ik heb ook ergens had ik gelezen dat er, en nou, nu kan ik het niet meer vinden, maar waren iets van 6 nieuwe PhD-plekken.
Oh ja.
En nieuwe hier. In 2024 zijn er 3 nieuwe leerstoelen gefinancierd en 6 nieuwe promotieposities bij universiteiten. Maar er is ook bijvoorbeeld op mbo- en hbo-niveau zijn practoraten opgericht. Dat zijn expertiseplatformen binnen een mbo waar praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd. Okay. Er is een Nuclear Academy opgericht.
En dat is met de gedachte van ja, er moeten straks mensen werken in die kerncentrales. Ze moeten, er moeten allerlei vergunningen worden verleend. Dat moet gedaan worden door mensen die er ook verstand van hebben, kan ik me voorstellen.
Ja.
Ja?
Okay. Dat is precies dat. Want ja, als je zeker als je de kerncentrale in Borselen langer in bedrijf gaat houden, ja, dan gaan die mensen daar dus blijven werken voor een deel. En dat betekent dat je niet zomaar van de een naar de andere dag kan zeggen, nou, je werkt er nu bij de oude kerncentrale en je wordt per morgen werk je bij de nieuwe kerncentrale. Dus je hebt
gewoon en die oude blijft langer open. Dus
ja,
die
precies,
mensen die komen helemaal niet vrij.
Nee, dus dat. En hiernaast wil je natuurlijk wel een soort van impuls geven aan nieuwe technici die hier erg verstand van hebben. En dat je niet heel afhankelijk gaat maken van kennis uit bijvoorbeeld Frankrijk.
Ja.
Dat was één van de aspecten waar de minister mee aan de slag moet. Dus eerst inpassing in het energiesysteem. 2, versterken van de kennisinfrastructuur. En 3, moest die aan de slag met het veiligheid, staat er. Maar dat is eigenlijk, je hebt de ANVS, dus de toezichthouder. Die moet straks zowel een vergunning gaan afgeven of gaan afwegen. En dan wel of niet afgeven voor levensduurverlenging. Maar ook voor de bouw van nieuwe centrales. Daar moeten ook mensen naartoe. Maar je moet er ook voor zorgen dat de kennis die zo'n instituut heeft op peil is.
Ja.
Want de kerncentrales die nu straks gebouwd
zijn nieuwer. Ja.
Nieuwer, dus er is heel veel ingezet op gesprekken met landen die ervaring hebben met dit soort nieuwbouw.
Ja.
Er zijn in Finland, in Frankrijk en in Engeland en de afgelopen jaren dit soort type centrales gebouwd. Dus ja, daar is heel veel opgehaald en in allerlei Europese dwarsverbanden samengewerkt.
En je zegt dit soort type kerncentrales. Weten we al wat voor een type kerncentrale die 2 nieuwe zullen worden dan?
Ja, en dat is in de routekaart kernenergie van 9 december 2022. Heeft de minister gezegd, dus dat was, een half jaar na die brief waarin hij zei van, nou, ik ben lekker op dreef met uitvoeren van het coalitieakkoord. Heeft hij gezegd, eigenlijk heb ik al 3 keuzes gemaakt.
Oh, dus lekker. Dat gaat lekker.
Dat gaat lekker. Dus ik ben voortvarend aan de slag. En hij zei, ik heb gekozen voor 2 reactoren van de generatie 3+.
Ieder reactor. Dat zegt mij echt helemaal niks dit.
Dat is hetzelfde als wat bijvoorbeeld in Flamanville in Frankrijk is gebouwd. Dat zijn gewoon andere type centrales die intrinsiek veiliger zijn. Of qua ontwerp of zo, dan de oudere kerncentrales.
Oké, dus dit is iets anders dan wat er in Borselen staat?
Ja.
Oké.
Ja. En nu ben ik geen nucleair expert, dus ga geen Vervolgvraag hierover. Maar hij zegt van iedere reactor wordt ergens tussen 1000 en 1650 megawatt. Dus dat is best wel een ding.
Het is ook een behoorlijke marge.
Tussen één, nou ja, dat hangt een beetje van de type waarvoor je gaat kiezen. En de type
en
hangt
die van Borselen is 500 volgens
485.
Mij. 485. Oh ja, precies. Ja. Oké, okay, dus die worden veel groter.
Ze worden, nou, dat stond ook in het coalitieakkoord. Twee grote kerncentrales. Ja. Dus, en hij heeft gewoon gezegd van ja, ik weet dat iedereen verwacht generatie 4. Dus generatie 4, dat zijn meer de SMR's en de zouten, de zout.
De zoutreactoren, gesmolten zout. Zoiets. Wij hebben hier echt helemaal geen verstand van.
Nee, maar dat,
de SMR's
wel,
dat
ook
daar komen
niet,
we straks
nee,
nog op.
Nee. Dus hij zegt van, nou, dat komt nog, maar nu even niet. Dus dat was keuze 1. Dus dit is de type reactor die wij gekozen hebben. Keuze 2, Borselen is mijn voorkeurslocatie.
Nou, nog heel even over die keuze van die types. Volgens mij ligt daaraan ten grondslag dat hij zegt, we kiezen voor bewezen
technologie.
Ja, die dus al, waardoor we de supply chain, waardoor we makkelijk aan onderdelen kunnen komen, waardoor er genoeg mensen zijn die ze kunnen bouwen, et cetera, et cetera, et cetera. Dat is echt.
En hij maakt een verschil tussen, dat heb ik ook tijdens die studie die wij gedaan hebben, heb ik deze termen voor het eerst in mijn leven gehoord. Maar je hebt de FOAK en de NOAK. En de FOAK is the first of a kind.
Ja.
Dus dat is, je bouwt de allereerste. Ja. Nou, dat gaat best wel vaak. Beetje,
nou ja, kijk naar de eerste windmolen en de windmolens
precies
die er nu staan.
En maar ja, het moet altijd de een de eerste zijn. En dan de NOAK, dat is de nth of a kind. En dat is dus
de zoveelste.
Dus hij zegt van ja, liever geen first of a kind. En deze centrales zijn al in de landen die ik net noemde al gebouwd.
Ja.
Nou, dat was keuze 1. Ja. Keuze 2 is een hele ingewikkelde keuze. En daar is ook een webinar geweest waarin de vraag echt volgens mij 12 keer is gesteld op in allerlei verschillende manieren, omdat het gewoon ingewikkeld is om uit te leggen.
Maar was maar geen antwoord.
Nou wel, nee, er kwam echt een hele duidelijke antwoord. Maar dat is, Borselen is de voorkeurslocatie.
Ja, samen echter, met Maasvlakte, toch?
Echter, nee, echter. Is de voorkeurslocatie. Echter, het is niet de echte voorkeurslocatie zoals de wet het voorschrijft. Ga ik straks even over hebben.
Oké. Okay.
Dat is voor mij de moeilijkste van de hele podcast vandaag. Daarna de rest valt allemaal wel mee. En de derde keuze was, en voor de financiering wordt het regulated asset-based model gebruikt. Al dan niet in combinatie met een public-private partnership. En hij schrijft, het is uitgesloten dat de bouw van nieuwe kerncentrales uitsluitend door de markt zullen worden gefinancierd.
Ja, en dat is nieuw, geloof ik, hè?
Nou, dat is nieuw, omdat als wij een beetje geschiedenis erbij pakken, en dan als dit goed werkt, dan vind ik de geschiedenis gelijk in mijn aantekeningen.
Ja, want je hebt ook inmiddels van die leuke plakkertjes.
Tabbladen in mijn aantekeningen. Dat is echt, ik heb echt
het
een dieptepunt bereikt.
Wordt steeds professioneler. Heel veel kleurtjes en nu ook tabbladen.
Ik kan het niet meer vinden, maar in 2010... waren er enkele partijen die zich gemeld hadden voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Maar destijds moesten ze het echt zelf doen. Er was geen hulp van de overheid. En toen is gebleken dat men toch de risico's bij zo'n project als te groot zagen. Mm-hmm. Omdat, en dat is ook wat er steeds als rode draad door alle brieven van de minister staat. Ja, weet je, het duurt jaren zo aan proces. En tussen de ontwerp, de vergunningverlening en het uiteindelijk gewoon de bouwen van zo'n project. En dus eigenlijk zijn de risico's zo groot dat men graag heeft dat het bewezen wordt dat de overheid serieus bezig is.
Ja, want er worden nu haalbaarheidsstudies gedaan. Uitgevoerd door een Koreaanse partij, Korea Hydrogen and Nuclear Power. En
ik dacht
EDF.
Dat de haalbaarheidsstudie, de haalbaarheidsstudie wordt gedaan door Westinghouse.
Ja, en Westinghouse.
En
Westinghouse. Drie partijen.
Ik dacht dat Westinghouse deed het bij drie verschillende partijen. Maar goed, er zijn inderdaad drie technologieleveranciers. Misschien heb je helemaal gelijk. Drie technologieleveranciers die zijn nu bezig met een haalbaarheidsstudie.
Ja,
dus daar wordt bij
ik.
Ze alles opgehaald aan. Ja. Hoe lang heb je nodig?
Precies.
En waar loop je allemaal tegenaan? Dat soort dingen. Dat klopt. Ja,
ja, dus dat wordt nu uitgevoerd.
Maar dus dat was de derde keuze.
Ja.
Regulated Asset Base Model. En de Regulated Asset Base Model, dat is een model waarbij op elke stap geld wordt eigenlijk, het wordt, alle kosten worden steeds omgewenteld over alle consumenten.
Omgeslagen, ja, ja. Dus verrekend. Dus dat, iedereen betaalt mee.
Ja, dus net als de SD, ja, hebben we een hele tijd een opslag gehad op onze energierekening. Ja. Dus dan kan je je voorstellen dat je straks een opslag hebt van enkele euro of tientallen euro, of dat het op een andere manier wordt opgebracht, maar het wordt wel
voor de voorbereiding van deze kerncentrale.
Voorbereiding en de bouwfase en dat soort dingen. Dus alles. Dat wordt wel gewoon door ons allemaal opgebracht.
Ja.
Maar het idee van zo'n model is wel dat het ten gunste moet komen van de prijs van de opgewekte energie aan het einde van de rit.
Ja.
Want, en dat is ook wat er in de studie die wij dus niet zullen bespreken is, is aangetoond, is dat, en dat zegt ook de minister in zijn brieven, een hele groot deel van de kosten van een nieuwe kerncentrale zitten hem in de financieringslasten.
Ja.
Want als je geld gaat lenen voor iets wat gewoon super mega onzeker is, dan is de rente
heel erg hoog.
Heel hoog.
Ja.
En als de staat zegt van ja, weet je, de risico's die heb ik zelf een beetje in de hand. Hè, van als een vergunningverlening lang duurt, dan ligt het aan mij.
Ja.
Als ik het omwerp van zo'n centrale 10 keer wijzig terwijl je bezig bent, is het ook een beetje door mij.
Ja.
Dus dan zegt nu de overheid van het is dus uitgesloten dat de markt dit 100% zelf gaat financieren. Dus wij zullen ons daarmee gaan bemoeien.
Ja.
Dus okay. Dat waren de drie keuzes die er gemaakt waren. En dus één daarvan was dus ook de type centrale die daar gaat komen.
Precies. Maar zullen we het dan nu even hebben over die voorkeurslocatie?
Ja.
Dat allermoeilijkste onderdeel van dit hele proces. Dan hebben we dat maar gehad.
Dat hebben we dan maar gehad. En ik hoop echt dat ik recht ga doen aan hoe dit... Trouwens, je kan de webinar kan je dus ook weer via met de website overkernenergie.nl kan je de webinar terugkijken. En het is echt een hele helder gemaakt webinar. En wat ik ga doen is een slappe aftreksel van, het, van wat
vast.
Ik gehoord heb.
Er
is een locatie als voorkeurslocatie gekozen. Maar in de omgevingswet moet je eigenlijk in de nieuwe omgevingswet, want dit vindt allemaal plaats in de nieuwe omgevingswet, moet je eigenlijk een hele integrale effectanalyse en planweg gaan doen voordat je tot een voorkeursbeslissing kan komen.
Okay.
Dus je moet zeggen bijvoorbeeld van, zijn...
En dat moet je doen voor meer dan één locatie?
Nou, in principe, er moeten wel alternatieven zijn,
ja.
Mits de alternatieven wel redelijk alternatieven zijn.
Ja, ja.
Dus
niet in het centrum van Amsterdam, zeg maar.
Of de Hoofdvijver Den Haag. Ik kan me voorstellen dat dat als een van de alternatieven door anti-kernenergie lobbyisten wordt gebruikt. Maar dus het is een beetje gek. En dat heeft ook in de webinar een van de ambtenaren van EZK, die heeft ook gezegd. Eigenlijk is het een ongebruikelijke werkwijze dat wij nu al een voorkeur hebben uitgesproken. Maar waarom hebben ze een voorkeur uitgesproken die dus nog geen juridische status heeft?
Je moet ergens van uitgaan.
Nou, dat
ik.
Is precies wat ze zegt.
Ja.
Hij zegt, het duurt al zo lang.
Ja.
En wij moeten nu die haalbaarheidsstudie, als je tegen mensen zegt van ja, het zou in Drenthe kunnen zijn, of in het centrum van Utrecht, of in... Ja, dan heeft zo'n technologieleverancier die zegt van ja, maar hoeveel koelwater heb ik dan precies voor handen?
Ja.
En ligt er infrastructuur in de buurt? En hoeveel waarborg ga ik moeten nemen voor bevolkingscentra en dat soort dingen? Dat soort dingen. Ik mag et cetera niet meer zeggen. Daar heb ik gehoord dat ik dat heel veel zeg. Dus ik zeg het niet. Maar dus het ministerie heeft gezegd, we maken ons het leven een stuk makkelijker en we maken al die studies die moeten gaan leiden tot een hele heldere, gedetailleerde planning maken we veel makkelijker wanneer wij een plek kiezen waar voor ons gewoon heel aannemelijk is dat het de definitieve plek uiteindelijk zal zijn voor kerncentrales. Maar in deze hele procedure ga je op een gegeven moment je planmer en dat soort dingen ga je gewoon natuurlijk voorleggen. En dan kunnen mensen uiteindelijk ook met nieuwe locaties komen. Dus dat werd steeds in de webinar gezegd. Ja, ja, als onderdeel van het participatieplan mag je ook een andere locatie aandragen.
Ja.
En ooit in Nederland, in 1986, hebben we ooit een eerste waarborgingsbeleid gehad. Weet je wat dat is?
Ja, dat is volgens mij dat je een bepaald gebied zeg maar vrij houdt.
Ja.
Er mag dan niks gebouwd worden wat de bouw van bijvoorbeeld een kerncentrale in de weg zou kunnen staan.
Ja, precies dat. En het eerste waarborgingsbeleid van Nederland van 1986 had 32 locaties.
Oh, wauw.
En vervolgens zijn er allerlei afwegingen eraan toegevoegd.
Er is heel veel plek voor kerncentrales in Nederland. Vrijgehouden.
Ooit als vrijgehouden gezien. En vervolgens door allerlei afwegingen is het gewoon teruggebracht naar 5. Eemshaven, Borselen, Moerdijk, Maasvlakte en de westelijke Noordoostpolderdijk. Vervolgens is er in 2008 een herziening geweest, teruggebracht naar 3. Was de Noordoostpolder was weggevallen en Moerdijk.
En de Oostpolder staat nu helemaal vol met windmolens, dus daar is geen plek meer.
En in 2023 is de programma Energie Hoofdinfrastructuur gemaakt. Dat was een van die documenten naast het NPE, waarin nog 1 locatie geschrapt is en dat is de Eemshaven.
Oké, dus blijft over Maasvlakte en Borselen.
Maasvlakte en Borselen, waarbij dus het ministerie zegt, in principe is onze voorkeurslocatie Borselen en daar eiken we nu de onderzoeken op.
Maar het is wel bijzonder, want die Maasvlakte, die staat toch echt al helemaal vol.
Ja, maar daar, jij bent niet in de commissie die dat gaat beoordelen.
En Borselen overigens ook, maar goed.
Dat valt wel mee.
Nou ja, en daar komt nog heel veel ook.
Ja, dat is een punt. Alle ontwikkelingen in het Sloeggebied en al die stapelingen van de ontwikkeling staat er ook absoluut heel goed in. Maar de vraag werd dus gesteld van, ja, maar stel nu ministerie dat uit het hele participatieproject komt, dat mensen zeggen van, ja, maar die plek is toch ook een prima plek. En dat je dus, je gaat allemaal afwegingen erop loslaten. Is er infrastructuur, zijn er mensen die daar wonen? En het blijkt inderdaad een prima plek te zijn. Wat ga je dan doen? Heb je dan het werk voor niks gedaan?
Ja.
En het antwoord van de minister, maar ook in de webinar werd gezegd, ja, een deel van de studie ga je natuurlijk opnieuw moeten gaan uitvoeren. Maar een groot deel van de informatie die we hebben gekregen straks van de technologieleveranciers kan alsnog gebruikt worden. Maar wel een deel van het werk zal opnieuw moeten worden gedaan. Dus dat is eigenlijk de projectprocedure. En dan, er is een kennisgeving geweest van de voorgenomen participatie. Dat is ook een onderdeel van de projectprocedure. Daarna is er een verkenning gaande. Daarna wordt er een voorkeursbeslissing op basis van de integrale effectanalyse en de plan MER.
Oké, maar dit is dus allemaal nog helemaal niet gebeurd.
Medio 2025 komt die. Ja, dan een planuitwerking, zodat je van de voorkeurslocatie naar de definitieve locatie gaat. Dan ga je het ontwerp op kiezen en dan is er een projectbesluit en allerlei vergunningen die ter inzage gaan leggen, liggen.
En tegelijkertijd is er een heel participatieproject, proces.
Ja, wil je daar iets over horen?
Ja, heel graag. Want ik kan me voorstellen dat mensen in Borselen die al een kerncentrale hebben en ook geconfronteerd worden met hele grote energieinfrastructuur ingrepen. Want er gaan ook een hoop windparken, daar landen al windparken aan en er gaan er nog meer komen. Wat ook weer gepaard gaat met de bouw van allerlei hele grote infrastructurele projecten gaan daar plaatsvinden. Ik kan me voorstellen dat die bewoners denken, moet dat nou weer hier? Kan dat niet ergens anders? Ja. En waarom krijgen wij er, we hebben er al één. Nou goed.
Er is in mei 2023 een participatie- en communicatieplan kernenergie gepubliceerd.
Ja.
En die is heel belangrijk, omdat een van de rapporten die we ook niet besproken hebben, dat is het advies van de Raad van de de RLI.
Ja.
Leefomgevingen.
Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.
Wauw. Oké, en die had het over 5 publieke waarden bij de gesprekken rondom kernenergie. En die had echt aangegeven dat het superbelangrijk dat er straks goede informatie en kennis wordt gegeven, transparant. En die hadden heel erg gehamerd op, ga praten. En ga ook gewoon delen wat je allemaal van plan bent. Het mag niet een verrassing voor iemand zijn straks dat die zich omdraait en dat er niet een windmolen, maar een kerncentrale in de tuin komt.
Ja.
In dat participatiecommunicatieplan zijn er verschillende niveaus voor participatie gewoon genoemd. Internationaal, nationaal, regionaal en lokaal. We hadden net internationaal over alle aspecten van de ESPO-verdrag over veiligheid, duurzaamheid, radioactief afval, grensoverschrijdende milieueffecten en hoe gaat de procedure überhaupt. nationaal gaat over jij en ik dan, want ik denk niet dat ze in Rotterdam of in Utrecht komen, dan mogen wij meepraten over energiezekerheid, betaalbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, rechtvaardigheid, omgevingskwaliteiten, hoe om te gaan met afval, betrouwbaarheid van het energiesysteem en ook milieueffecten op nationaal niveau. Mm-hmm. Dan mogen mensen in de regio praten over de veiligheid, maar ook over de stabilingseffecten waar je het over had.
Precies.
Van andere ontwikkelingen. Ik heb gevonden bij Borselen bijvoorbeeld, dat het dorp Borselen is geconfronteerd met 9 ontwikkelingen op het gebied van energie überhaupt.
Ja.
Dat is gewoon veel.
Dat is echt heel veel.
Van zij hebben het aanlanding van wind op zee en nieuwe 380 kW kabel bovengronds. En er komt een nieuwe vrachtwagenhub in de buurt en dat soort dingen. Dus ik
waterstof.
Ik moest wel echt een beetje lachen dat ik denk van ja, en in Utrecht dan komen er een paar windmolens in een weiland.
Ja.
En iedereen zegt hier niet. En dan kijk je wat die mensen in Borselen. Dat is wel echt veel meer. Maar ze mogen ook meepraten in de regio over de landschap, economische ontwikkelingen. Van ja, gaan we daar überhaupt zelf iets aan verdienen? Of hoe zat het? En ze mogen ook voorwaarden stellen voor de bouw.
Ja.
En dan lokaal heb je hetzelfde, maar heb je ook bijvoorbeeld aspecten zoals de logistieke bewegingen tijdens de bouw. Stel dat je, ik ben een paar keer in Zeeland geweest en wilde ik met het OV.
Ja.
En dan zag ik dat de bus bijvoorbeeld alleen maar 's ochtends van 7 tot 9 gaat en dan 's middags van 4 tot 6. Als je ook nog eens hoort dat door de bouw van de kerncentrale de bus wordt omgeleid of komt helemaal niet meer.
Ja.
En is helemaal shit, van dat duurt ook nog 10 jaar. Hè? Dus, dat, dus daar mag...
Als het niet uitloopt.
Ja. En wat ik interessant vond is dat het is heel helder, dat vind ik eigenlijk wel goed, staat waarover gaat de participatie niet.
Ja, nou, daar wilde ik het net even over hebben. Want ik hoor dat er over een heleboel dingen mee besloten mag worden. Maar dus niet over één belangrijke vraag. En dat hoorde ik, ben op zo'n participatiebijeenkomst geweest. En daar waren een hoop mensen heel verbolgen over. De vraag of er überhaupt een kerncentrale moet komen.
Ja.
Die wordt niet voorgelegd.
Er wordt ingezet, dus waar gaat het niet over? Er wordt ingezet op het vergroten van het aandeel kernenergie in de totale energiemix. Ze zijn niet benieuwd naar jouw mening, Sabine.
Nee, want dat is een politieke beslissing.
Ja.
Dus daar is eigenlijk al over besloten
door
mensen die naar de stembus zijn gegaan. Ja.
Ja. Tweede, er wordt ingezet op de voorbereidingen voor de bouw van 2 centrales van type 3. Dus daar mag je ook helemaal niks van vinden. En het laatste is, de overheid financiert mee. Daar mag je ook niet over discussiëren. En er wordt ingezet op het langer openhouden van Borselen.
Ja.
Dus alle andere aspecten waar ik het over had, daar mag wel over gesproken worden.
Ja, maar ik begreep dat daar wel een probleempje mee is. Omdat er in een verdrag van Aarhus.
Ik ben geweest, dat is in Denemarken.
Oh, kijk eens aan. Ja. Is het een leuke plaats?
Het is met een hele leuke openluchtmuseum.
Okay.
Sorry, helemaal off track. Maar...
Ja, maar off track, maar toch leuk om te weten dat Aarhus dus een leuke plaats is. Maar goed, er is een verdrag van Aarhus. En daarin wordt dus juist gezegd dat participatie zou moeten kunnen. Hè, dat je inspraak zou moeten kunnen hebben op alle facetten.
Ja. Maar aan die andere kant, je kon ook naar al de bijeenkomsten van de NPE. Ben je geweest?
Nee.
Nee, dat bedoel ik. En daar kon je iets vinden, denk ik, van het feit dat zij in het NPE het niet hadden over 2x1000 of 2x1650, maar over 7 gigawatt kernenergie termijn.
Ja, dat is toch...
Maar goed, dat is het participatieplan. Ja.
Ja, oké.
Okay. Misschien... Ja, sorry.
Wil je een pauze? Nee, geen tijd voor.
Ik dacht, misschien kunnen we dan praten over wat is gekomen in ieder geval vanuit de regio's.
Ja, dat is een goed idee.
Is dat een mooie brug?
Ja, ja. Vind ik wel.
Want Borselen en de provincie Zeeland als eventueel mogelijk voorkeurslocatie, wat wettelijk nog geen voorkeurslocatie is, maar stel dan, die mogen voorwaarden op tafel leggen.
Ja.
En dat moet leiden tot een rijk regio-deal.
Oké. Okay. Nou, en dit zijn de Borselse voorwaarden? Of is dat weer wat anders?
Zeeland, dat is de Zeeuwse voorwaarden en de Borselse voorwaarden.
Ja. Ja. Oké, okay, want de Borselse voorwaarden, dat is ook wel een interessant aspect van die hele participatie.
Ja.
Daarmee wordt niet gezegd van, hè, laten we even bij het begin beginnen. Borselse voorwaarden zijn opgesteld door een geselecteerde of een geloten groep, geloof ik, hè, van inwoners van Borselen. En die hebben met elkaar gekeken van, nou, mochten er nou kerncentrales komen, welke voorwaarden stellen we daar dan aan?
Ja.
En heel belangrijk om te weten is dat die Borselse voorwaarden dus niet betekenen dat de inwoners van Borselen onder deze voorwaarden akkoord gaan met de bouw van die kerncentrale. Maar dat het is gewoon puur hypothetisch. Mocht die er komen, willen we in elk geval dat aan deze voorwaarden wordt voldaan.
Ja, zij noemen het ook zelfs een no-go. Zij hebben een aantal no-go's genoemd.
Ja.
En ze zeggen, we zijn ook niet eens benieuwd naar nadere onderzoeken. Dit gebeurt niet.
Ja, oké. Okay. En wat staat er een beetje in? Ja, je hoeft niet ze allemaal, want het zijn er hoeveel?
Jammer, ik heb ze allemaal hier.
Oh, maar dan lopen we uit. Dan wordt het echt 2 uur.
Maar daarna hebben mensen zomervakantie. Nou, misschien ook even goed om te zeggen van... waar is in dat provinciale regiopakket... waar heeft men meegesproken? Dus wie is allemaal vertegenwoordigd in dit pakket? Die is 10 april 2024 trouwens aan de minister aangeboden. En wordt in juni, juni is bijna om.
Juni is bijna om, ja.
Wordt een antwoord van het ministerie verwacht. Wie zit erin? Jongeren, bedrijfsleven, werkgeversorganisaties, maatschappelijke organisaties, inwoners en de waterschappen. Er is specifiek aandacht gevraagd voor woningmarkt, infrastructuur, arbeidsmarkt, landschap, natuurontwikkeling en de leefbaarheid. Er is ook veel gesproken over de informatievoorziening. Wat verwachten wij van de overheid qua informatievoorziening? Aandacht voor brede welvaart. Dus dat, dat vind ik altijd leuk. Dan krijg je een kerncentrale, maar dan vraag je een opera terug. dat ken ik ook nog van in Brabant doen ze dat ook altijd.
Een cultuurcentrum.
Maar ook vooral routebereikbare voorzieningen. Waar ik het over had, dat de bus wel rijdt. En dat stations niet 1 voor 1 gesloten worden. Ja. Er wordt gevraagd voor aandacht voor een integrale benadering. Dus ga alsjeblieft naar alle andere uitdagingen die jullie aan het stapelen zijn in dat sloeggebied. Al dat waterstof en aanlanding, wind of zee. Ga alsjeblieft kijken naar niet al die dingen apart van elkaar, maar samen. En zorg voor economische structuurversterking. Dus hoe gaan de kerncentrales bijvoorbeeld helpen bij het verlichten van netcongestie in het gebied? En hoe haak je het lokale MKB aan? Er was ergens een vraag van een van die andere Kamerlid, Eerste of Tweede Kamer, die had gezegd van, wist de minister dat bijvoorbeeld in Engeland de bouw van kerncentrales als voorwaarde heeft dat, geloof ik, 60% uit de omgeving gehaald moet worden?
60% van wat?
Van de bedrijven. Die moeten dat je gewoon echt wel moet zorgen dat een heel groot deel van de werkgelegenheid en de toeleveranciers of zo, dat het echt in de buurt landt, dat je niet alleen maar mensen uit Polen trekt.
Ja, maar wat die moeten er dan wel zijn.
Ja, maar goed, dan wil je dus ook kennisontwikkeling.
Lijkt me vrij specifieke banen ook.
Ja, maar goed, je kan ook wel daar bijvoorbeeld verkeersregelaars hebben die uit de buurt komen.
Ja, je kunt ook broodjes smeren natuurlijk. Ja.
Ja, nee, maar goed. Of mensen in de management of van alles. Nou, daarna heb je geen nadelig effect op toerisme. Ja. Denk aan waterveiligheid, hele belangrijke. En ook... hoe houden wij nog ruimte over voor nieuwe industrie bijvoorbeeld? Of wordt Zeeland straks alleen maar kernenergie? En voor de rest, als je gewoon niks anders gestudeerd hebt, dan moet je... Ja. Dus dat was belangrijk. En welke no-go's zijn gesteld? En ze zeggen, let op, voldoe je niet, dan werken wij niet mee. En dat is Sloerrand en de dorpen op 850 meter van de Sloerrand worden buiten beschouwing gelaten. Dus niet daar.
Oh, daar mogen ze niet
komen. Nee, het is gewoon echt, je blijft aan de Sloerrand.
Want het Sloegebied is een industriegebied.
Maar dan is er een rand met dorpen. En daar mag dus gewoon, je moet echt wel op afstand blijven van die dorpen. Geen koeltorens.
Sorry?
Geen koeltorens.
Geen koeltorens.
Ja.
Oh?
Maar goed, in Hinkley Point is ook geen koeltoren.
Daar zijn ze heen geweest, hè, deze delegatie.
Dat is mijn voetnoot.
Oh, sorry. Ja, dat weet ik toch niet.
Goed. geen koeltorens, maar zorg ook dat je oplet dat de watertemperatuur van de Westerschelde
Westerschelde is ook een natuurgebied, hè?
Precies, Natura 2000.
Dat is een heel belangrijk inderdaad punt dat ik toen ook hoorde op die participatiedag. Ja.
Geen nieuwe kabeltracé bovengronds. Dus
nee, want er is wel zoveel. Ja.
Dus hup, ondergronds. En dat de staat wordt gevraagd om een actuele informatie ten alle tijde te verstrekken via een fysiek informatiepunt.
Ja.
Er moet een plek zijn waar mensen gewoon naartoe kunnen.
Ja.
Dus dat zijn echt de harde no-go's. En daarna hebben zij dus allerlei nader uit te werken voorwaarden en te benutten kansen genoemd. En die gaan dus echt, waar ik het had, over gaan het behouden en versterken van je leefwerk- en woonklimaat. Maar ook het zorgen dat je sociaal en economisch sprake is van versterking van de structuur in plaats van afbrokkelen van de structuur.
Begrijp ik.
En we wachten op de inhoudelijke reactie van de nieuwe minister.
Ja, spannend. Ja. Sophie Hermans. Ja. Neem ik aan. Beoogd.
Dat weet ik niet.
Nee, we weten het nog
dat
niet.
Nee, maar het zou ook nog van dat dit gewoon gaat naar INW.
Oh, dat zou ook nog.
Goed, speculatie, nee, geen
ja, speculatie,
idee.
Speculatie, geen idee.
Maar normaal laten we niet vergeten, 9 projecten dus in de regio. Net op zee, waterstofnetwerk, 380 kW.
Daar wil ik het nog even over hebben.
Aanlanding, wind op zee, bedrijfszorgverlenging, centrale gate. Van die, dat is echt veel.
Maar daar wil ik het dus over hebben. Want ja. Je zei net, hoe kunnen kerncentrales bijdragen aan netcongestie? Maar is er überhaupt plek op dat net voor een kerncentrale?
Ja, daar zijn vragen over gesteld.
Dat, en daar zijn onderzoeken naar gedaan.
Nog niet.
Door Tennet.
Nog niet.
Jawel.
Tennet gaat de studie doen, stond erin.
Nou, er is onderzocht dat er geen ruimte is. Niet voldoende.
Oh, niet genoeg voor 2. Mm-hmm. Maar het was wel 1100 of zo aan ruimte kon nu gevonden worden. Hadden zij gezegd, van er zijn vragen gesteld door...
Naar aanleiding van een artikel van Energeia.
Ja, oh, waar is die? Want die heb ik ook.
Maar goed, het is dus ook nog helemaal niet zo dat zomaar 1, 2, 3, hup, op dat net past. En dat lijkt me ook logisch. Als je het hebt over kerncentrales van meer dan 1 gigawatt, dan dat kan je niet zomaar kwijt.
Nee, en nu was dus het idee dat er...
Toen viel het stil. Sorry. We zijn er nog, hoor. Ze gaat nu voordragen uit eigen werk.
Oh, dat is echt zo erg. Nee, nou, kan anders, het niet vinden.
Anders laten we deze eventjes. Voor nu.
Ja, maar het was inderdaad dat ook weer in 2025... gaan we dus ook... 2025, medio 2025 ga ik gewoon niet op vakantie. Want dat wordt zo spannend. Want er komt ook en medio 2025... kan Tennet bezien of extra investering nodig is. En waarom? Omdat wij eerst natuurlijk moeten gaan... Van nu is geen prioritering voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet... voor de bouw van kerncentralen. De vraag is gesteld door de Eerste Kamer. Hebben jullie nu prioritering? Ja. En nee, van het is nog geen onderdeel van de al die KES en de RES en de PES en de weet ik wat. Ja. Maar als we straks de inpasbaarheid hebben onderzocht en we weten welke centrales er komen en op welke plek, dan gaat vervolgens Tennet gewoon bezien of er een uitbreiding van het investeringsplan moet komen. En dus ook gewoon onderzoeken hoeveel en wanneer er een nieuwe infrastructuur moet worden gebouwd. En dat vond ik wel een beetje... vreemd, want ik heb een hele tijd aan de klimaattafel elektriciteit gezeten. En ik weet dat Tennet zei altijd, 2025 is, wat was het toen, 2030? En we waren in 2019, 2030 is gisteren.
Ja.
Dan denk ik, maar in 2025, dan is 2035 ook gisteren. Dus dit vind ik wel spannend. Maar dat moet dus nog inderdaad nog uitgekristalliseerd worden. Medio 2025.
Ja, dus er moet nog een heleboel uitgekristalliseerd worden. En zeg maar de bouw van 2 nieuwe kerncentrales, daar moet nog, dat is nog, nog heel erg in de onderzoeksfase. En nu wil de nieuwe coalitie er nog 2 bij.
Ja.
Nummer 3 en nummer 4.
Ja.
Hoe gaan ze dat erin fietsen?
Nou, dan ga ik citeren uit de brief van 5 maart 2024. En toen was destijds nog niet bekend aan dat ze dat wilden, maar dat stond wel een beetje dat hing in de lucht. En Silvio Erkens van de VVD die had gevraagd van... ik wil dat het kabinet wordt gevraagd om in de eerstvolgende energienota een scenario uit te werken met 4 grote kerncentrales.
Ja.
En dat was dus een antwoord van de minister op hoe hij uitvoering ging geven aan de motie. Nou, dat is echt ingewikkeld. Ik denk echt dat dit als eerste op de schop gaat als de nieuwe minister aantreedt.
Mm.
Van zijn antwoord was, ik ga eerst beginnen met de herziening van het waarborgbeleid voor de realisatie van een grotere ambitie voor grote kerncentrales. Dus ik ga dat hele waarborgbeleid opnieuw traject doen. En daarna ga ik dit meenemen in de actualisatie van het programma Energie Hoofdinfrastructuur.
Mm-hmm.
Waarin informatie
wordt... Ik kan het
wordt...
nog steeds volgen, hoor.
Ja. En dan de nieuwe potentiële waarborglocaties komen in het PEH start begin 2026. En die PEH die wordt vastgesteld 2028. En dan pas kunnen eventueel projectprocedures worden opgestart. En juridische borging van deze locaties zijn 2029, 2030 pas zijn een besluitkwaliteit leefomgeving. Oftewel... Het duurt nog heel erg lang voordat
ik aan.
Beslist.
Ik heb geen haast. En wat ik er ook uit begreep is dat hij zegt... ik wil het allemaal volgordelijk aanpakken.
Ja, en dat
dus
snap ik.
We gaan niet in één klap vier centrales bouwen. We gaan dat allemaal gewoon rustig aan na elkaar doen.
Ja, want hij zegt, ik ben nu bezig met de hele projectprocedure... en participatieplannen en al dat soort dingen. En stel dat dit, dat de twee drie en vier... komen in dezelfde regio's waar op dit moment participatieprocessen gaande zijn... voor en de levensduurverlenging Borselen en de twee eerste kerncentrales... ja, dan wordt het voor mensen wel een klein beetje verwarrend...
Ja.
Aan die andere kant, ik kan me voorstellen dat je een beetje lak hebt. Ja, maar ik zou het liefst willen weten... van ben ik nu aan het tekenen voor 1, 2, 3, 4 of teken ik voor 1, 2? En als ik daarvan bijgekomen ben van het participatieproces... dan komen ze er nog een keer met hetzelfde verhaal, riddeltje, dezelfde avonden. Maar goed, dat was de keuze van Jette. Ik kan me voorstellen dat Sophie Hermans of wie dan ook straks als eerste zegt... Van, ja, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wat we allemaal aan studies, haalbaarheidsonderzoeken... dat soort dingen aan het doen zijn... hoe kunnen we daarvoor zorgen dat wij op de copy-paste button kunnen drukken?
Oké, duidelijk. Moeten we een beetje tempo maken?
Ja.
De bouwen van zo'n kerncentrale, dat kost ons handenvol met geld en heel veel tijd. En wie gaat dit betalen? Gaan wij, hoe gaat dat eruit zien? Zijn daar al ideeën over? Gaat de staat bijvoorbeeld daar een rol in nemen?
Nou, daar is dus een brief geweest. Dat ging over 28 maart 2024. En wat zijn de opties voor deelname van het GEIK in nieuwe kerncentrales?
En weten we wat ze gaan kosten?
Nee, en die vraag is echt een paar keer gesteld. En het wordt steeds, het is wel grappig, want je ziet steeds dezelfde kamerfracties dezelfde vragen stellen. En dan komt er steeds geen antwoord op. En de reden waarom er geen antwoord komt op de kostenvraag is dat, wat wil je nou weten? Wil je weten wat ze kosten all in? Zonder te weten welke aandeel de staat erin hebben. Als ik tegen jou zeg dat kost miljoen miljarden op zijn forums. Ja, wat zegt dit je? Je wil weten wat kost dit mij?
Ja.
Wordt de energie goedkoper? Dat is dus een puur capex vraag is niet heel interessant. En een vraag over en wat kosten ze per opgewekte kilowattuur? En hoe houdt zich daar, wat is de verhouding dan ten opzichte van de kosten van wind en zon bijvoorbeeld? Ja. En daarvan zegt de minister steeds, ik weet nog niet welke technologieleverancier ik ga kiezen. Ik weet nog niet waar ze precies komen... en welke extra toefjes zou moeten komen... voor het koelen bijvoorbeeld van de centrale. Ik weet nog niet welke percentage... ik ga zelf investeren en tegen welke rente. Dus er zijn zoveel elementen die nog niet bekend zijn... dat hij zegt, laat mij dat eerst eventjes goed uitzoeken. Laat mij een definitief besluit nemen over de locatie... en over het ontwerp en dat soort dingen. Dan beginnen we aan de aanbesteding, dan heb ik een... antwoord.
Maar we weten een aantal dingen wel, namelijk dat in het buitenland de ervaringen niet zo heel best zijn. Zo dat Hinkley Point bijvoorbeeld, die centrale in Engeland, die is geloof ik 3 miljard duurder uitgevallen dan van tevoren werd bedacht. En jaren vertraagd in de bouw.
Ja.
En heeft Jette ook een plan om dat te voorkomen in Nederland?
Ja, ik denk dat van die vraag wordt ook om de haven klappen.
Sorry, ik stel echt hele saaie vragen.
Maar weet je wat ik wel soms denk? Ik denk wel bij die Kamerleden. Ik denk van, die vraag is echt al 100 keer gesteld. Dus als ik de minister zou zijn, dan zou ik zeggen van... lees opnieuw antwoord 2022, dit en dat. Maar
ja, heel veel luisteraars hebben dit nog helemaal niet
gegeven. Nee, maar het is oké. Het is oké. Alleen ik denk als Kamerlid die er al 10 jaar zit... dan op een gegeven moment weet je het wel. Maar... ik kom uit Frankrijk, dus ik kan Franse rapporten lezen. Dat is ook wel leuk. En een hele interessant rapport was een rapport van de Rekenkamer van Frankrijk, Cour des Comptes, over de bouw van Flamanville.
Ja.
En dat is zo'n generatie 3 plus
centrale. Ja.
En daarin stond bijvoorbeeld dat zij, ik weet niet meer, in 2000 zijn bronnen of misschien eerder. En dat die eerste 7 jaar zat gewoon geen projectmanager op.
Oké.
Okay. Dat je denkt, hoe haal je dat in je hoofd?
Ja.
Het was gewoon een super politieke organisatie. Ja. Van allemaal chefkes.
Zelfsturend team.
Ja, maar niemand was echt wel in charge. Dus dat heb je gehad. Nou, vervolgens heb je Fukushima gehad, waarin men er zich steeds meer bewust is geworden van dat seismiteit een impact kan hebben op de bouw van een kerncentrale. Dus het ontwerp is ook een paar keer gewijzigd. Ja, en als je bezig bent met zo'n hele groot iets te bouwen en elke keer zegt iemand nee, dit is sorry, dit is ja, nieuwe
je wordt,
plan.
Je wordt ja en je wordt het ingehaald door de actualiteit. En
maar
door
stel
de,
je bouwt ja. een IKEA-kast en iemand komt je echt om de 5 minuten weer een nieuwe plan brengen. Nee, zo moet het, zo moet het. Alle schroeven eruit opnieuw.
Ja. En dan de wordt minister, het ook heel duur.
Ja, en de minister zegt en daarom wil ik zo gedegen aan dit project ja. beginnen.
Ik snap het.
Dus dat is een antwoord, denk ik, op het verhaal over de kostenoverstijging. En hij zegt wel van ja, we nemen dit besluit echt met open ogen. Dus wij weten wel dat die risico's er zijn en daarom wil ik echt sturen. Ja. En daar gaat dus, dat was je vraag van wat gaan we dan, als wat gaat het Rijk doen? Wat wordt het deel van het Rijk? En hij zegt, ik weet niet of ik vind dat er nu een stadsdeelneming moet komen, een staatsdeelneming moet komen die de kerncentrale moet gaan bouwen.
Nee.
Want dat is een hele zware ingreep op de markt. En het is absoluut niet, zeg maar... een staatsdeelneming zou betekenen dat het officieel eigendom is van het ministerie van Financiën.
Dat lijkt
en
me heel gek.
Hij zegt, nou, het heeft sowieso heeft het één implicatie. En dat is dat volgens de splitsingswet mag een aandeelhouder niet in productie en in transport zitten. En het ministerie van Financiën is ook eigenaar van Tennet en van Stedin.
Ja, dus dat kan alvast niet.
Dus hij zegt, nou, dat zal al ingewikkeld zijn. En dan zou je kunnen kijken naar een beleidsdeelneming. Dat betekent dat het niet in de handen is van Financiën, maar van een vakministerie. Of je zou een bestaand bedrijf kunnen kopen. Of vragen dat een van de deelnemingen die we al hebben, dit als additioneel de taak daarbij krijgt. Maar hij zegt, we moeten echt goed beargumenteren waarom een marktactiviteit door de staat zou moeten worden opgepakt. Mm-hmm. En als je dat zou willen doen, dan moet je instemming hebben van de ministerraden van beide kamers. Wat hij wel zegt, hij zegt, voor nu begin ik met een projectteam in te stellen. Die een projectteam is van de overheid. Dus binnen EZK zijn er 30 ambtenaren aangenomen die hier aan werken. Met het juiste expertise. Mm-hmm. Daarna ga ik een organisatie met een eigen juridische status oprichten. Daarna ga ik financiering en mandaat voor contracten, etc. Nee, dat juridische entiteit gaat straks in staat zijn om financieringsafspraken te maken, mandaten hebben om contracten te sluiten met leveranciers. Dan gaan we beginnen aan de aanbesteding en de contractering. En dan komt er een moment dat je je vraagt van oké, en wie doet dat dan? Gaat dat dan over in een commerciële partij die dat doet? Of blijft het allemaal bij de overheid?
Oh.
En hij zegt, zover ben ik nog niet. En we hebben nu dat hele projectprocedure, kiezen van een plek, blablabla, leveranciershaalbaarheidsstudie. En dan beginnen we straks aan een aanbestedingstraject. En pas als dat aanbestedingstraject is afgerond, zijn er echt onomkeerbare stappen gezet richting de bouw en realisatie van kerncentrales. Ja. En dan gaat wel of niet de overheid daarin blijven, of gaat het helemaal een marktactiviteit zijn waarbij de overheid bijvoorbeeld medefinanciert of bepaalde risico's wegneemt.
Ja, en is dit nu al in gang gezet en besloten zo? Of kan een eventuele nieuwe minister dat nog veranderen?
Ja, en dat is niet omdat ik best wel een pakket aan dingen had verwacht en dat ik denk dat het nu een beetje is uitgesteld wegens aantreden nieuw kabinet. Ja. Ik weet wel dat bijvoorbeeld over het financieringsmodel het hele consultatie vergevorderd is en dat ze bezig zijn met Europa te praten over de staatssteunvereisten.
Ja.
Dus wat wordt precies het financieringsmodel? Komt risicodragend kapitaal van de staat, een aanvullende lening, een financiële steunpakket?
Ja.
Dus dat moet allemaal uitgekristalliseerd worden. Dus ik denk dat wij na de zomer meer zullen weten over hoe gaan ze naar die twee extra centrales erin fietsen. Houden zij vast aan de 2029-2030? En ook van welke rol gaat de overheid precies in dit project spelen?
Oké, okay. Nou, to be continued. Hebben we alleen nog eventjes de kleine reactoren waar heel veel om te doen is geweest. De small modular reactors. Nou heb ik begrepen dat dat niet per se kleine reactoren zijn, maar dat die even goed net zo groot kunnen zijn als die nu in Borselen staat.
Als mensen over SMR's praten, dan maken ze heel vaak zo'n gebaar met de handjes.
Ja.
Kleine, schattig.
Aaibare, schattige.
Kleine, schattig.
Ja. Ik geloof dat ze best klein kunnen zijn ook. Maar ze kunnen ook zomaar 500 megawatt zijn. Dus en net als
ja,
die van Borselen.
In Rusland zijn er eigenlijk 3, volgens mij in de wereld. 2 in Rusland van 35 megawatt. En 1 in China van 210 megawatt. Dus dat zijn een beetje de schalen waar je aan kan denken.
Ja, precies.
Ja.
Oké, okay, maar wat zijn het? En er zijn er dus wel al een paar, maar heel weinig.
Er zijn technologieleveranciers die nu heel hard aan de slag zijn met ontwerpen.
Ja.
En die bezig zijn met de realisatie van de FOAK, the first of a kind.
Ja, ja, precies.
En for example, nou, je gaat over Engeland praten. For example. Worden er in Engeland nu op meerdere types gewet. En heeft eigenlijk wel de Engelse ministerie gezegd, nou ja, kom er maar een paar bouwen.
Ja.
En dan hebben we pilotprojecten en dan kunnen we kijken hoe het werkt.
En in Nederland was er heel veel interesse voor. Hè?
Er is een stakeholder analyse geweest van wie anders, Berenschot. Die heeft gekeken naar, is er een vraag naar SMR's.
Ja.
En als er een vraag is, wat heeft men van de overheid nodig om stappen erin te zetten?
Ja.
En ik heb de datum niet, maar zeer recentelijk is een brief naar de Kamer gestuurd met een bijlage. En dat was de programma aanpak SMR's van het ministerie.
Dus er is een programma aanpak?
Met 3 programmalijnen.
Jeetje.
Ja, geef structuur aan de podcast. Goed. Maar eentje is echt zo grappig. Oké, programma lijn 1. Ze gaan simulaties uitvoeren met, volgens mij nu derde deel van het jaar, met stakeholders.
Oh ja.
En weet je wat ze gaan doen?
Nou, ik ben echt heel benieuwd
wat
voor simulatie dit
is. Ja, ik vind het zo grappig. Ik wil echt, mag ik alsjeblieft uitgenodigd worden bij een simulatie? Van, ik vind dit echt zo grappig. Ze zeggen, we gaan per provincie eigenlijk vragen, waar hebben jullie behoefte aan? Dus dat kan zijn een operationele vraagstuk, bijvoorbeeld van wij willen nu een simulatie van wij hebben een probleem met koelwater, hoe wordt dat opgelost? Of hoe zit het met de beschikbaarheid van de grondstof? Of hoe kan onze maakindustrie in de regio een rol spelen? Dus dan ga je simuleren met elkaar een paar dagen in een kamer van ik heb geen koelwater. Heb jij koelwater? Maar er is nog een andere. Je kan ook een bestuurlijk vraagstuk hebben. En dan wil ik echt specifiek voor deze uitgenodigd zijn. Want dat betekent dat je gaat simuleren dat iemand komt met een vergunningaanvraag.
Voor een SMR.
Voor een SMR, dan ben je gedeputeerde en dan bel je in paniek. Maar wie bel je dan? Dus ik vind die simulaties echt hilarisch. Maar dus dat gaat nu gebeuren.
En die zijn bedoeld om zeg maar gewoon
delen van het proces te simuleren.
En ja, dat snap ik. Maar om zicht te krijgen op wat er nog moet gebeuren voordat je überhaupt klaar bent.
Precies
voor
dat.
De komst van die dingen.
Dus anticiperen.
Ja.
Dat men wel weet van straks zeggen ze van hey, deze vraag heeft eigenlijk nooit iemand gesteld. En daardoor heb je gewoon echt, ben je 10 jaar bezig. Programma lijn 2 gaat over het helderheid verkrijgen over de toegevoegde waarde en de mogelijke rol van SMR's in het energiesysteem. Dus als je daarover wil meepraten, Sabine, is nu je kans.
Okay.
En ze gaan een lokale analyse doen van vraag en aanbod. En waarom zijn de SMR's nou zo interessant?
Ja, de lokale vraag en aanbod, dat is wel grappig, want volgens mij heeft Gemelot industrieterrein in Limburg al gekeken en gezien, nee, het gaat hem niet worden met zo'n SMR.
Maar volgens mij is er wel vraag en zou er wel aanbod kunnen zijn, maar gaat het over ook stapeling van risico's op bepaalde locaties?
Precies, ja. Ja.
Maar nu wordt er gevraagd bij al die kessen, die cluster energie systeem of strategie of zo, dat zijn voor al die industriële clusters wordt er eens in de zoveel tijden gekeken naar wat hebben jullie nodig aan infrastructuur,
ja,
waterstof, blablabla. En dan wordt er nu september 2024 en CES 3.0 georganiseerd. En uit de CES 3.0 moet komen van is hier vraag.
Ja, dus er wordt specifiek gekeken naar industriegebieden. Of daar de toepassing van zo'n, of de bouw van zo'n kleine kerncentrale, ja, eventueel een optie is.
Ja, en dan als onderdeel daarvan gaan ze ook kijken van de scenario's van de netbeheerders moeten worden herrijkt.
Ja,
die gaan we lezen. Een studie naar de netinpassing, et cetera, et cetera.
Nou, we zullen nog genoeg te doen hebben.
En programma lijn 3 gaat uiteindelijk zijn, oké. Nou, nu dat wij 1 en 2 weer weten, we weten hoe de simulatie is gegaan, we weten ook waar er vraag is naar,
ja,
dan komt er concretisering van keuzes voor het toekomstige beleid. Dus er worden doelstellingen al dan niet geformuleerd en er worden allerlei voorwaarden voor financiering en zo gesteld. Dus dat wordt echt in beleid verankerd, mits men uit de simulatie heeft gezegd, nou, er is echt vraag.
Duidelijk. Oké. Nou, volgens mij zijn we er nu doorheen. Ben je nog iets leuks tegengekomen? Je hebt dus een leuke voetnoot gevonden.
Nou, voet is onder me, glas is onder mijn voeten gemijd. Maar nee, het is superleuk. Op de website van gemeente Borselen is er een terugblik van het bezoek aan Hinkley Point C en omgeving door 7 afgevaardigde leden van de Borselse voorwaardengroep.
Ja.
Die zijn van 6 tot 8 september 2023 in Somerset in Engeland geweest. En die zijn gaan kijken. En ik zal zeggen, stel dat je niet echt weet wat je vindt van kerncentrales.
Mm-hmm.
Ik vind het zo een helder verslag. Ze hebben echt van alles gesteld. Dus weet je, als je praat over kernenergie in Nederland, gaat het altijd over afval, onveilig en dat soort dingen. Maar dit zijn mensen die in principe ervan verwachten dat ze binnenkort
een centrale
erbij krijgen. En ze zijn echt gaan kijken naar bijvoorbeeld ook het lamp van bouwlampen.
Ja.
Dat je niet 10 jaar lang naar bouwlampen kijkt. Ze hebben echt aan de omgeving gevraagd hoeveel verschillende shifts zijn er. Hoe is het woon-werkverkeer van de 9000 tot 10.000 medewerkers die bij zo'n site werken? Bijvoorbeeld zeggen ze, er rijden 162 bussen volgens een vaste schema. De piek is tussen 6:30 en 8:30 en 4:00 tot 5:30. Dus
heel
super
gedetailleerd.
Concreet.
Ja, en heel concreet. Ja.
En deze mensen maken zich vooral bijvoorbeeld heel veel zorgen over hun leefomgeving tijdens de bouw.
Snap ik.
Dus ik vind...
Ik vind het irritant als er in mijn straat iemand zijn huis aan het verbouwen is en er voortdurend allerlei bouwwerkzaamheden zijn. En
de scheurmachine.
Maar ook de auto's. En,
het verkeer. Dus ik vond dit super interessant verslag. Dus terugblikken op bezoek van Hinkley Point C en de omgeving. En zo zie je hoe je met een open mind... chapeau.
Nou, leuk. Dan is dit het einde van de 17e aflevering van Voetnoten. Dankjewel Letitia voor je heldere uitleg. Ja. Over een paar weken zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Heb je een vraag of een opmerking naar aanleiding van deze aflevering? Laat het ons weten via de socials.